Fijn om hier weer in de gemeente te zijn. Het is de tweede keer voor mij, dus voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Benjamin van Sloten. Net afgestudeerd van de HBO Theologieopleiding in Ede. Ik studeer nu verder op het Baptistisch Seminarium en ik werk nu als jongerenwerker bij een gemeente op Urk. Tegelijkertijd maak ik ook muziek als rapper en dat combineer ik vaak met spreken, ook bij jeugdavonden. Maar ik vind het fijn om hier vanochtend te zijn en een woord met jullie te mogen delen. En dan wil ik spreken over het thema van de beproeving van de woestijn. Als ik zo naar mijn eigen leven kijk sinds ik tot bekering ben gekomen, dan merk ik dat er twee kanten zijn van het wandelen met God. Aan de ene kant heb je daar de zegen en de vrucht en de overwinning en de passie en het vuur en je gaat ervoor met de Heer. Maar aan de andere kant is er ook daar de moeite van het leven waar je vaak of regelmatig of misschien soms mee te maken krijgt. En als ik daar dan over nadenk, dan denk ik, je kunt dit leven soms ook wel eens vergelijken met een woestijnreis. Waarbij je soms beproefd wordt door de dingen die je meemaakt en de omstandigheden die op je wegkomen. En je kunt dat ook wel mooi vergelijken met de woestijnreis die de Israëlieten maken door de woestijn in Exodus. En ik wil daar graag een tekstgedeelte met jullie over lezen vanochtend. Komt ook op het scherm te staan. Uit Exodus 15 vers 22 tot en met vers 27. En daar staat het volgende. Even kijken hoor, dan zit ik juist. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en ze vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf men het de naam Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? En Mozes riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. En dat wierp hij in het water. En toen werd het water zoet. Daar heeft God het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw Heelmeester. En toen kwamen ze bij Elim. En daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. Je moet je bij dit tekstgedeelte voorstellen, het volk van Israël heeft 430 jaar lang in het land Egypte gewoond, waar ze door meerdere farao's op zo'n manier onderdrukt zijn dat de geest van het volk gebroken raakt. En ze beginnen dan uit te roepen tot God en God wordt geraakt in zijn hart en hij besluit om een man genaamd Mozes naar het volk te sturen die de farao confronteert en zegt, laat mijn volk, het volk van God, gaan. Nou, we kennen natuurlijk het verhaal. Er gebeuren grote wonderen en tekenen en de farao heeft uiteindelijk geen keus dan om het volk te laten vertrekken. En je leest dan in Exodus 12 dat 600.000 man te voet daar wegtrekken uit het land. Bijbelwetenschappers denken dat het samen met vrouwen en kinderen een menigte van zo'n 2 miljoen mensen moet zijn geweest. Ze komen dan bij de Rode Zee aan, waar ze nog een confrontatie hebben met het leger van de farao, maar God schenkt ze een machtige overwinning en ze trekken door de Rode Zee heen en komen dan aan bij het begin van de woestijn Sur, waar ook ons tekstgedeelte begint. En na de wonderen en de tekenen en de overwinning op overwinning kan ik me voorstellen dat er dan een geweldige verwachting leeft bij het volk. Over dat nu alles beter gaat worden. Dat ze daar naar dat beloofde land toe gaan, wat al beloofd was aan de aartsvaders. En nu komt eindelijk de zegen van de Heer. Maar dan is daar ineens de woestijn. En ze moeten 3 dagen lopen door de woestijn onder de brandende zon zonder water. En waar is God op dat moment? Het volk wordt keihard op de proef gesteld. En ik stel me dat zo voor met de oudere mensen en de kinderen die meetrokken en al het vee dat erbij was. Dat die hele menigte dan ook tot een breekpunt komt. En als ik dat dan zo lees, dan vraag ik me af, Heer, wat was nou uw doel, uw plan op dat moment met die beproeving van de woestijn? Nou, als we dan wat dieper kijken naar wat er gebeurt in de tekst, dan kunnen we misschien er een beetje achterkomen wat Gods bedoeling op dit moment is met het volk. We lezen ten eerste in vers 22 dat ze 3 dagen door de woestijn gingen en zij vonden geen water. Nou, 3 dagen is natuurlijk het maximum van wat een mens zonder water kan, al helemaal in de woestijn. Maar wat ik dan interessant vind vooral, is dat ze zelf op zoek gaan naar water. Terwijl God ze met al zijn wonderen en tekenen en zijn macht uit Egypte had geleid. En hun eigen inspanning loopt daar dan ook bij uit op niets. Vervolgens komen ze bij Mara in vers 23, een soort van oase waar eindelijk een waterbron is, maar het water is bitter en ze kunnen het niet drinken. En je zou denken, misschien gaan ze nu eindelijk naar God, die God die beloofd heeft om voor ze te zorgen en naar ze om te zien. Maar nee, in vers 24 begint het volk te morren tegen Mozes en ze zeggen tegen Mozes, Mozes, wat moeten we nu drinken? En Mozes roept dan tot de Heer en de Heer wijst hem een stuk hout en dat gooit hij dan in het water en het water wordt zoet. En het is alsof God door deze hele gebeurtenis heen dan ook tot het volk wil spreken. Hij wil zeggen, jullie hebben zelf gezocht, jullie hebben het zelf geprobeerd en toen jullie het zelf vonden, werkte het ook niet. Maar als jullie mij vertrouwen tijdens die reis van de woestijn, dan zal ik voorzien in wat je nodig hebt in die moeilijke omstandigheden. En ik denk dat dat ook een les is die wij allemaal moeten leren tijdens de proef, zo noem ik het maar even, van de woestijn. Nou, wat kun je dan verstaan onder de proef van de woestijn? Ik denk persoonlijk dat het heel breed is. Ik denk dat je daaronder alle situaties kunt verstaan waarin je merkt dat je als mens hulp nodig hebt en afhankelijk bent in de dingen die dit leven, deze wereld tegen je aangooit. Want dit leven is eigenlijk ook een soort van woestijnreis. Daarmee zou je het kunnen vergelijken. Het is soms lastig en pittig en we gaan er allemaal doorheen op weg naar dat beloofde land die God ons heeft beloofd. En soms zijn we dan ook als de Israëlieten. We willen meteen door naar de overwinning, naar de voorziening van het beloofde land, naar die overvloed van zegen en financiën en een gelukkig leven. En dat heeft ook allemaal een plek bij de Heer. Maar God wil ons juist ook vormen tijdens de proef van de woestijn. Tijdens de proef van de dingen die het leven tegen ons aangooit. In de afhankelijkheid. In het soms komen ook tot je breekpunt, want ik geloof, en ik heb dat ook in mijn eigen leven gezien, ik ben een lange tijd ziek geweest, dat juist in de droogte word je geforceerd om je wortels diep uit te slaan, als het ware, en op zoek te gaan naar die verborgen waterbronnen van de Heilige Geest. Naar die diepe, intieme relatie met Jezus, waardoor je merkt van, hé, ik sta er niet alleen voor. En de Israëlieten besluiten dan om naar Mozes te gaan. Maar als je leeft op het geloof van je leiders of op het geloof van je geloofsgenoten, dan kom je niet ver in die weg van de woestijn, in de weg van de Heer. Want je geloof is dan eigenlijk een geleend geloof. En als je dan in moeilijkheden terechtkomt, dan gaat het misschien zoals die persoon waar Jezus over spreekt in Matthäus 13. Iemand die geen wortel heeft in zichzelf. Maar die iemand is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging ontstaat omwille van het woord, dan struikel je meteen. Maar als je leert om afhankelijk te worden van de God die voorziet
die wonderen kan doen in de woestijn. In plaats van dat we het als mensen allemaal zelf willen doen en zelfredzaam willen zijn. Dan bouwen we denk ik op een sterk geloofsfundament. En vanuit die gedachte vraag ik me ook af, als het volk op dag 1 van de droogte al naar God was gegaan voor water, had God dan ook niet gewoon voorzien? Zoals in Exodus 17 of in Numeri 20, waar het volk ook water nodig heeft en God water uit de rots laat komen. En was de pijn en de moeite van die 3 dagen zonder water, waarbij ze zelf op zoek gingen maar niks vonden, was dat dan ook nodig geweest? Of is dat iets wat we soms ook onszelf aandoen, omdat we de controle over bepaalde aspecten van ons leven niet los durven te laten in de handen van de Heer? Of omdat we simpelweg vergeten om onze omstandigheden bij God te brengen en we worstelen al zo lang, maar we hebben altijd geleerd om het zelf op te lossen en te fixen. En misschien herken je dat ook in je leven, dat je dingen tegenkomt, dingen meemaakt die moeilijk zijn, of dat het leven over het algemeen gewoon zwaar is. Dat het zo druk is met het gezin en dat je nauwelijks aan jezelf toekomt. Of dat je zit in een gebroken relatie en je kan elkaar niet meer vinden. Dat je altijd maar rondloopt met donkere gedachten in je hoofd en je weet niet waardoor het komt en hoe je daar vanaf kan komen. Misschien ben je ziek. Heb je een laag zelfbeeld? Worstel je met zonde? Of ben je depressief? En dan wil ik je ook juist bemoedigen vanochtend. Niet bemoedigen met het feit dat je situatie altijd in 1 keer wordt opgelost als je wandelt met de Heer. Maar wel dat God binnen in je situatie zo ontzettend dichtbij wil zijn. En dat Hij je situatie wil gebruiken om je ook dichter naar Hem toe te brengen. En je op heel veel verschillende manieren te vormen naar zijn beeld. Dat betekent niet dat moeilijke omstandigheden per definitie uit Gods hand komen. Dat wil ik ook hiermee niet zeggen. Maar het betekent wel dat God moeilijke dingen in je leven ten goede keert. En datgene wat de duivel misschien bestemd heeft om je kapot te maken, dat kan God omkeren op zo'n manier dat je dichter bij hem komt en er sterker uitkomt in je leven. Ik weet nog dat ik net tot geloof gekomen was. Ik was 20 jaar oud. Uit drugsverslaving en drank en al die dingen. En ik was heel radicaal en vurig voor God. En een van de dingen die ik toen voor het eerst in een lange tijd weer deed, is dat ik met een jongere groep naar de opwekkingsconferentie ging. Jullie kennen dat vast wel. Conferentie, ieder jaar komen daar 10.000 christenen heen om meer over God te leren en gewoon gezellig te kamperen met elkaar. Dus wij kwamen daar ook met die jeugdgroep. En ik besloot toen om met een maat van mij die zaterdagochtend vroeg op te staan om de dag te beginnen met de Heer. Want we dachten, we willen meer van God leren nu we hier zijn op dit weekend. Dus zo gezegd, zo gedaan, zaterdagochtend vroeg, we staan op. En met de Bijbel onder de arm lopen we naar de stilte tent toe in het midden van het terrein. En we komen daar binnen en we gaan een beetje bidden, een beetje Bijbel lezen. En terwijl we daar zitten, komt er ineens een man binnengelopen van in de 50, 60 denk ik, met een wat grijze baard, wat oudere man. En hij gaat daar zitten en hij barst keihard in tranen uit, begint heel hard te huilen. Nou, het was 6:30 ochtends en we zaten daar maar met 3, 4 mensen in die tent. Dus ik dacht bij mezelf van, moet ik niet naar hem toe gaan en naar hem vragen van, meneer, is er iets aan de hand? Kan ik iets voor u betekenen of u helpen? Maar ik dacht bij mezelf, hé, misschien wil God wel op dit moment iets tegen deze man zeggen. Dus ik begon te bidden en ik zei, Heer, als u iets tegen deze man wil zeggen, dan sta ik daar open voor. En op dat moment kreeg ik gewoon een hele simpele gedachte in mijn hoofd. En die gedachte was, vertel hem, God heeft gesproken. Vertel hem, God heeft gesproken. En ik dacht bij mezelf van ja, Hoe weet ik nou dat dat van God komt, die gedachte die ik krijg? Kan net zo goed van mezelf komen en dan klopt het straks niet. En dat is natuurlijk soms ook een dilemma, dat je dat moet onderscheiden van ja, wanneer is het nou van hem en wanneer niet? Maar ik dacht ook, als ik dit nu niet met die man deel, dan mist hij misschien wel iets heel belangrijks wat God op dit moment tegen hem wil zeggen. Dus zo'n 10 minuten later, die man staat op en hij loopt de stilte tent uit en ik ga hem achterna. En ik zeg, meneer, ik denk dat ik u iets moet vertellen. En hij barst weer helemaal in tranen uit, dus ik geef hem maar een knuffel. Begint hij zijn verhaal te doen nog voordat ik kan delen wat ik heb ontvangen. En hij zei, ik heb kanker met 16% overlevingskans. En binnen een korte tijd zijn ook een aantal mensen die me dierbaar zijn overleden. En nu ben ik zelf ook nog eens ziek. Maar, vertelde hij, terwijl ik daar zat in die stilte tent, sprak God op mij. En God zei tegen me, wees niet bezorgd, ik ga voor je strijden. Maar deze man had precies hetzelfde probleem als mij. Hij dacht bij zichzelf, van, ja maar Heer, hoe weet ik nou zo zeker dat dit van u komt en dat ik dit mag accepteren als een bemoediging van u? Dus hij begon te bidden tot God en hij vroeg aan God van, Heere God, als u dit werkelijk tot me spreekt op dit moment, stuur dan iemand op me af die het bevestigt. En op datzelfde moment kreeg ik de gedachte, vertel hem, God heeft gesproken. En ik vond het een mooi verhaal. Ik heb het altijd met me meegedragen om een aantal redenen. En ik haal het ook aan hier voor deze preek, omdat het een heel mooi voorbeeld is van hoe God zo echt en zo dichtbij tot je wil spreken en je wil bemoedigen en bij je wil zijn op de momenten dat je het moeilijk hebt. Maar een van de dingen die ik ook heb geleerd en die ik meedraag in mijn eigen leven is dat lijden bij God en moeilijke dingen bij God zijn nooit voor niets. Het is nooit een nutteloos lijden, omdat hij het gebruikt om je dichter bij hem te brengen en je te doen hechten aan zijn hart steeds dieper. Nou, waarom laat God ons nou door de proef van de woestijn heen gaan? En hoe ziet het uitslaan van je wortels er dan precies uit? In die woestijn, dat je dichter naar hem toe mag groeien. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan vinden we in Deuteronomium 8. Dan spoelen we even door naar het einde van de woestijnreis, 40 jaar later. En dan houdt Mozes een toespraak tot het volk over het nut en het waarom van de proef. Het is een lang tekstgedeelte, ik ga het nu ook niet lezen, maar ik wil je aansporen om dat thuis nog te lezen als je dat kunt. Uit Deuteronomium 8, vers 2 tot en met 18. Maar uit dat tekstgedeelte kun je een aantal punten halen over dat nut en het waarom van die proef van de woestijn. En die wil ik beknopt met jullie doornemen. De eerste manier waarop God de woestijn gebruikte bij de Israëlieten en ook bij ons is om ons hart te beproeven. God wou weten wat er in het hart van de Israëlieten was en of ze Gods geboden zouden gehoorzamen. En ik denk als je onder druk staat en je gaat door moeilijke omstandigheden heen, dan legt dat vaak ook de meest diepe intenties van je hart bloot. Dan komt er naar buiten wat normaal gesproken niet zo snel misschien naar buiten komt. Ook in je relatie met de Heer. Omdat je onder druk staat en omdat je merkt, het kan zo niet langer. En ik zie bij mezelf, maar ook in mijn omgeving, dat er dan vaak twee wegen zijn die je kan inslaan. Of je raakt bitter tegenover God in je relatie met hem en je groeit steeds verder van hem weg. Of je raakt afhankelijk en gebroken in je relatie met Jezus en je groeit steeds dieper naar hem toe. En afhankelijk en gebrokenheid bij de Heer is gewoon iets heel moois en iets heel kwetsbaars. Waarbij je merkt dat hij dan om je heen is, dat hij je begrijpt en dat hij met je meegaat. En dat je er niet alleen voor staat. Dat is de eerste manier waarop God de woestijn kan gebruiken in je leven. De tweede manier waarop je ziet dat hij de woestijn gebruikt bij de Israëlieten is om ze te leren en zo ons ook, dat we niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van de Heere komt. Ik weet niet of je dat kent in je leven, maar soms Als je diep gaat in je relatie met God en je bent veel in het woord, juist tijdens die moeilijke omstandigheden, dan kun je op een plek komen waarin je gaat merken dat die omstandigheden niet langer de boventoon voeren, omdat je gevuld wordt met het woord en met de relatie van de Heer. En daardoor gaat je perspectief als het ware een andere kant op staan. Je bent dan meer bezig met Jezus en met Jezus die je hart vult, dan altijd maar weer bezig zijn met je omstandigheden en hoe moeilijk dat voor je is. En zo kun je merken dat je dan niet van brood alleen leeft, maar van elk woord dat uit de mond van de Heere komt. Het derde punt waarop God de woestijn gebruikt is om ons gehoorzaamheid bij te brengen. De woestijn zet je soms stil bij de keuzes die je maakt en sterker nog, het kan ook zo zijn dat jouw woestijn een gevolg is van levenskeuzes die je hebt gemaakt. Dat je vast bent komen te zitten simpelweg doordat je een verkeerde weg bent ingeslagen. En God wil juist die moeilijke periode dan ook gebruiken om je terug te roepen naar zijn liefde en naar zijn weg en naar zijn geboden. Hij brengt ons gehoorzaamheid bij. Het volgende punt dat ik aanhaal is zodat we God niet zullen vergeten. En dan staat er zo mooi in Deuteronomium 8, dat we God niet zullen vergeten tijdens de tijden van zegen en overvloed. Ik weet niet of je dat herkent, dat als je in een relatie met een goede vriend of vriendin of met je partner door moeilijke omstandigheden heen gaat, en je blijft dicht bij elkaar en je blijft goed communiceren, dan kun je heel hecht naar elkaar toe groeien. En als je dan op een gegeven moment door die situatie heen bent, dan sta je sterker in je relatie omdat je weet wat je aan elkaar hebt, juist tijdens die moeilijke omstandigheden. En zo is het bij God ook. Als je met God door iets lastigs en iets pittigs heen gaat en je kiest ervoor om dicht bij hem te blijven en hem te betrekken bij de dingen, en je merkt dat hij er voor je is en je groeit dichter naar hem toe, dan zul je hem ook tijdens de tijden van zegen en overvloed, als de moeite op een gegeven moment voorbij is, hem niet zo snel meer vergeten. Want je weet wat je aan hem hebt, juist als het ook moeilijk is in je leven. Het vijfde punt dat ik aanhaal is dat God de woestijn gebruikt om ons te verootmoedigen. Heel simpel, om de trots eruit te laten gaan. Om je zachtmoedig te maken en nederig in je leven, omdat je weet, ik heb het ook niet altijd onder controle en ik heb de genade van de Heer nodig. En dan het laatste punt, God gebruikt de woestijn om ons te leren bouwen op zijn kracht. En dan staat het ook weer zo mooi in die tekst, dat het zijn kracht is die ons in staat stelt om vermogen te verwerven. We mogen afhankelijk zijn van zijn genade, omdat we weten dat we het zonder hem ook niet kunnen in dit leven. En zo geloof ik dat een diep vertrouwen in de Heer vooral ook gevormd wordt tijdens die tijden van droogte, van woestijn. En niet zozeer in de tijden van overwinning. Nou, de tekstgedeelte heeft me bezig gehouden. Want als ik vooruitblik op de toekomst, ook in deze onzekere tijd, dan besef ik me dat Mara en Elim twee kanten van dezelfde munt zijn die allebei horen bij het leven met God. De oase van Mara, waar het water bitter was, staat dan voor die proef waarin we gevormd worden in de afhankelijkheid. Maar aan de andere kant van de munt heb je ook de oase van Elim, waar de tekst over spreekt. En die is ook heel erg belangrijk. Een hele duidelijke betekenis. Laten we het nog een keer lezen met elkaar. God zei tegen het volk, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere uw Heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Nou, bij deze tekst moet een kleine notitie gemaakt worden. Hier wordt gehoorzaamheid gekoppeld aan genezing in je relatie met God. En tijdens het oude verbond was dat ook zo, dat, die verbondsrelatie die God met het volk op de Sinaï sloot, afhankelijk was van de gehoorzaamheid van de Israëlieten. En als ze dan goed hun best deden, als het ware, om dicht bij God te blijven en te luisteren naar zijn wet, dan werden ze gezegend. En als ze dat niet goed deden en vielen in afgoderij, dan werden ze gestraft, onder andere ook met ziekte. Je leest daarover in Deuteronomium 28. Maar in het Nieuwe Verbond en in het Nieuwe Testament heeft Jezus de straf gedragen. Dus laat je niet in verwarring brengen door deze tekst. Dat is een kleine notitie die ik eventjes wil maken. Maar het gaat mij vooral om de oase van Elim, waar de Israëlieten dan aankomen en daar staan 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En het laat ons zien dat juist na die periode van moeite en die periode van de woestijn is er ook de zegen van God en de overvloed van God en de hulp van God en de blijdschap van de Heer. En dan zijn er 12 waterbronnen. Voor elke stam is er een waterbron. En er zijn 70 palmbomen, waarbij het getal 7 in de Bijbel vaak staat voor de volheid, voor iets waarmee iets compleet wordt gemaakt. En ze slaan daar dan hun kamp op aan het water. En dan kan ik me zo voorstellen dat het volk daar eindelijk echt gewoon goed tot rust kwam. Van de slavernij in Egypte, van de vlucht van de farao, van de 3 dagen door de woestijn. Want God is een goede God. En ik denk dat dat ook het doel is van het leren van die afhankelijkheid tijdens de proef, namelijk om Gods zorg ook in ons leven te leren ontvangen en te merken dat God een goede God is die ons draagt door de dingen heen. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. En ik denk dat we dan voor de toekomst met beide kanten van die munt rekening mogen houden. Dat je soms door een moeilijke periode heen gaat, maar dat je juist die periode ook als een uitdaging kan zien om dicht bij God te blijven en zijn zorg en zijn hulp en zijn liefde te blijven ontvangen. En dat we ook mogen weten dat de zegen erbij hoort. Dat Gods liefde erbij hoort. En dat ook zijn hulp mag leiden tot een tijd van overwinning en rust. Zullen we daarvoor bidden met elkaar? Heer, ik wil u bedanken voor uw trouw. Ik wil u bedanken dat we er nooit alleen voor staan. Dank u wel voor uw liefde, Heer Jezus. U weet wat het is om door moeilijke dingen heen te gaan, want u kwam zelf ook naar de aarde en u werd mens. U heeft pijn gekend, eenzaamheid. U werd door alles en iedereen verlaten op het laatst, toen u daar hing aan het kruis. En dan wil ik u zo bedanken, Heer Jezus, dat u een barmhartige God bent. Dat we mogen weten dat u voor ons zorgt, juist in de tijden dat we het moeilijk hebben. En Heer, dan moet ik denken aan die mensen die hier specifiek vanochtend zijn en die zich zo herkennen in de preek. Die het ook moeilijk hebben en die door moeilijke omstandigheden heen gaan. En Heer, dan wil ik ze zo zegenen op dit moment. In de naam van Jezus, dat je er sterker door zult worden door de kracht van de Heer. Dat je zult merken dat je karakter gevormd wordt. En dat God juist door die omstandigheden heen bouwt aan een prachtig volwassen geloofsleven samen met Hem. Heer, wilt u ons dan leren om niet zelf te gaan lopen graven in de woestijn naar het vinden van water zoals het volk van Israël dat deed, maar om afhankelijk van u te worden, om uw stem te leren verstaan en dicht bij u te blijven.